Hallo allemaal en welkom bij de derde en laatste aflevering alweer van onze serie over genetische modificatie. In deze serie proberen we erachter te komen of genetische modificatie onderdeel kan, of misschien wel moet zijn, van een duurzame samenleving. In deze laatste aflevering praten we over veiligheid, wanneer een technologie veilig is en hoe genetische modificatie veilig gebruikt kan worden. Te gast vandaag is Corienke Smit. Corienke is beleidsadviseur bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, oftewel het RIVM. Welkom Corienke.
Ja, hoi Arge. Leuk om hier te zijn.
Ja. Ja. Vandaag gaan we het hebben over veiligheid. Ja. Wat versta jij daaronder?
Ja, dan begin je direct met een goede vraag. Ik versta onder veiligheid eigenlijk het zo klein mogelijk houden van risico's. Dus dat je bijvoorbeeld producten kunt gebruiken waarbij mensen hebben gekeken of het aan bepaalde voorwaarden voldoet, zodat je niet direct gevaar loopt.
Oké, ja. Dus het gaat vooral om het beperken van risico's.
Ja, ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
En wanneer is een technologie dan veilig genoeg om hem op grotere schaal, dus bijvoorbeeld door bedrijven, te laten gebruiken?
Nou ja, je hebt om producten veilig op de markt te brengen, daar ga ik dan even nu van uit. Er zijn gewoon verschillende eisen. Kijk, en jullie zijn specifiek bezig met genetische modificatie. Nou, voor genetische modificatie zijn verschillende wettelijke kaders. Het zijn Europese wetgevingskaders. Waar allerlei criteria in staan waar je aan moet voldoen. Wil je met de GGO überhaupt werken of het op de markt brengen of in het milieu bijvoorbeeld introduceren? Nou ja, en wat ik zei, er staan criteria in. Dus je moet van tevoren een soort van beoordeling doen, een risicobeoordeling, om te kijken of, of je aan die criteria kan voldoen. En het komt eigenlijk op neer dat je bepaalde veiligheidsmaatregelen kunt treffen. Nou ja, wil je iets met de GGO doen? En dat is in Nederland en ook in Europa gewoon vrij streng geregeld. Je moet, voordat je iets met een GGO kunt doen, of een, het heet dan formeel een kennisgeving doen, of een vergunning aanvragen.
Ja, en dat is dus eigenlijk van geval tot geval wordt dat heel erg bekeken dan?
Ja, dus dat wordt echt per aanvraag gedaan. Dus als je een universiteit of als bedrijf of zelfs als individu, wel een beetje lastig, maar je moet eigenlijk een BV zijn, volgens mij, moet je gewoon een kennisgeving of een aanvraag doen.
Ja. Okay. Ja, wat je noemt inderdaad al even GGO's, dat zijn genetisch gemodificeerde organismen. En dan genetische modificatie, dat is inderdaad waar we het over gaan hebben nu. Maar hoe zou jij genetische modificatie dan definiëren?
Voor mij is, en ook volgens mij volgens de wet, is genetische modificatie dat je met behulp van genetische technologie een aanpassing maakt in het DNA. Dus eigenlijk de code eigenlijk van leven. En dat kun je dus in organismen doen. Dus denk aan bacteriën, schimmels, planten, maar ook dieren.
Ja. Dus dan gaat het echt om dat er genetische technologie wordt gebruikt om die aanpassing te maken.
Ja, dus wel met ingrijpen van door mensen eigenlijk, ja.
Ja, en hoe zie jij deze technologie voor je over zeg 50 jaar, vooral als we het dan hebben over genetische modificatie in bacteriën?
Over 50 jaar, nou, dat vind ik wel een lastige vraag. Als ik in de toekomst kan kijken, dan kan ik volgens mij ook heel rijk worden. Kijk, als je terugkijkt... Nou, de afgelopen 40 jaar, kijk, als je in de jaren 70 kwam recombinant DNA op, hè, dus eigenlijk techniek die het mogelijk maakt om genetische modificatie meer te doen, zie je dat in de jaren daarna zeg maar, het al makkelijker werd om in te grijpen, hè, te knippen en te plakken in DNA. En met de komst van andere technieken, hè, dus dat je het hele genoom bijvoorbeeld kunt lezen, next generation sequencing en technieken van de afgelopen paar jaar, dat het gewoon al sneller gaat en dat je DNA kunt lezen, maar dat je er ook gerichter in kunt knippen en plakken. Nou, dat gaat de laatste tijd best wel snel. Dus ik kan me voorstellen dat in de komende jaren die ontwikkelingen verder doorgaan, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, en dat dat ook bijvoorbeeld gecombineerd gaat worden met andere technieken, bijvoorbeeld in de nanotechnologie, dus op hele kleine schaal dingen doen, of bijvoorbeeld met informatica. Dus dat er in de komende jaren nog best wel veel gaat gebeuren. Maar welke kant dat precies dan op gaat en hoe dat ook dan onze levens beïnvloedt. Kijk, daar zit ook nog een maatschappelijke component in. Wat vinden we als samenleving ervan en willen we dat überhaupt?
Ja, het is natuurlijk niet alleen de technologie, maar ook hoe wij ermee omgaan met z'n allen.
Ja.
Dat denk ik ook, inderdaad. Ja. En als we denken aan genetische modificatie in de toekomst, dan krijgen mensen ook wel eens een beetje een schrikbeeld van de superbacterie of iets dergelijks. Maar wat zijn eigenlijk de risico's waar we aan moeten denken bij genetische modificatie in bacteriën?
Ja, risico's is volgens mij ook vaak wel een perceptieding. hoe je tegen een techniek aankijkt, of je vindt dat het meer of minder risico heeft. Kijk, als je gaat over risico's, kijk, en dat is deels door mijn werk ook, daar wordt er heel erg gekeken naar, is iets gevaarlijk, hè? Is iets bijvoorbeeld toxisch, hè? En word je eraan blootgesteld. En die combi maakt van, is er een hoog of een laag risico? En ik denk juist met genetische modificatie, wat ik in het begin ook al een beetje zei, je moet van tevoren, voordat je iets met genetische modificatie wil doen, moet je een risicobeoordeling doen. Dus moet je kunnen aantonen eigenlijk dat het veilig is en de risico's klein tot verwaarloosbaar. Dus ik denk juist met genetische modificatie dat er aan de voorkant zoveel veiligheidseisen zijn. Nou ja, dat ik wel durf te zeggen dat wat er nu aan genetische modificatie op de markt is, dat dat wel veilig is. Ja.
Ja. En dat gaat dan vooral over risico's voor gezondheid of volksgezondheid? Of,
Ja, nou, wat ik misschien in het begin nog niet verteld heb. Kijk, ik werk bij het RIVM en ik werk dan bij de afdeling gentechnologie en bioveiligheid. En die afdeling, daar zit onder andere het bureau GGO. Dus die beoordeelt eigenlijk alle aanvragen van mensen die iets met GGO's willen doen. En op basis daarvan wordt een vergunning verstrekt of niet. Die aanvragen worden voornamelijk beoordeeld of mensen en milieu niet een onnodig risico kijken. En dan kijken wij voornamelijk naar het milieustuk.
Oké, okay, dus ja. Juist voornamelijk
De milieurisico's. Milieu. Maar het is natuurlijk wel, het mens leeft in milieu. Dus het is altijd indirect ook naar de mens.
Ja, als onze omgeving ongezond is, dan worden wij dat waarschijnlijk ook natuurlijk. Ja. Zijn er eigenlijk voorbeelden van dingen die echt fout zijn gegaan met genetische modificatie? En dan vooral in bacteriën, maar misschien ook in andere organismen?
Nou, voor zover ik weet niet. Kijk, in Nederland en Europa heb je gewoon strenge wetgeving. Dus het vooral aan de veiligheid moet je aantonen aan de voorkant. En daarvoor hebben we ook goed zicht op wat er gebeurt. Kijk, is het ook niet zomaar mogelijk dat je bijvoorbeeld een allergeen of een stof in een bacterie bijvoorbeeld stopt die schadelijk is voor mensen. Volgens mij, daar zijn geen gevallen bekend dat mensen ziek zijn geworden. Kijk, wat wel is gebeurd, is dat mensen op een lab, dat daar een ongeluk gebeurt, dat een LMI'er met gemodificeerde bacteriën bijvoorbeeld valt. Kijk, en ja, dan worden mensen wel blootgesteld, maar dat heeft niet geleid tot ziekte of dergelijke.
Er zijn geen gevolgen van
Nee, en wat misschien, wat ik nog niet verteld heb, die risicobeoordeling, hè, dus om aan te tonen of het veilig is of niet, wordt eigenlijk gedaan op basis van twee dingen. Op het soort organisme dat je gebruikt. Dus gebruik je een ziekteverwekkende organisme of niet. En daar heb je dan vier categorieën in. Dus van een hele onschadelijke bacterie bijvoorbeeld, tot bijvoorbeeld het SARS-virus, wat heel erg gevaarlijk is. En het maakt ook uit wat je in het organisme gaat doen. Ga je laat je het een vaccin produceren, dat is niet zo schadelijk. Of ga je een toxine, dus een stofje wat gevaarlijk is voor de mens. Nou, die combinatie, dat maakt dat er een organisme ingedeeld wordt van in wat voor soort lab je moet werken. Er zijn vier categorieën. Dus van gewoon een normaal, tussen aanhalingstekens, lab, tot een lab waar je bijna maanpakken aan moet.
Dat zijn het laboratoria, zoals op universiteiten en mm-hmm. onderzoekscentra.
Ja.
En hoe is dat geregeld voor grote bedrijven? Dus een BV kan een aanvraag doen voor genetische modificatie. Ja. Hoe zit het dan met de veiligheid?
En precies, de eisen zijn voor alle partijen hetzelfde.
Ah, okay.
Dus je moet gewoon kijk, ik weet niet precies alle ins en outs van waar je als lab aan moet voldoen. Nee. Dat weten mijn collega's bij BGO of het bureau veel beter. Maar ik kan me voorstellen, als je in een lab werkt, mag het gemodificeerde organisme gewoon het lab niet verlaten. Nou, daar zijn allemaal eisen aan voldoen.
Ja, ja.
Nee, en ook om de werknemers te beschermen. Dat is ook een groot deel van de eisenpakket. Ja.
Ja, dus dat is eigenlijk heel duidelijk. Dat is Europees en ook nationaal geregeld. Ja. Er zijn allemaal regels over. Je had het net ook even over het milieu, want dat is waar jullie veel naar kijken. Ja. En dat komt mooi uit, want wij hebben het in onze vorige afleveringen ook veel gehad over duurzaamheid.
Ja.
Dus hoe zou jij duurzaam omschrijven? Wat is duurzaamheid voor jou?
Voor mij als persoon is duurzaamheid eigenlijk bewust gebruik maken van dingen die je om je heen hebt. Dus van grondstoffen, zuinig met dingen doen, dus dat je niet bij het minst of geringste nieuwe dingen aanschaft. Gewoon met in je achterhoofd dus dat we maar één aarde hebben en dat je ook iets wil nalaten aan mensen na ons. Dat is het meer voor mij persoonlijk. Kijk, er zijn heel veel definities van duurzaamheid. Volgens mij is het gewoon een goede afweging van people, planet, profit.
Ja, en het behouden van de natuur zoals die nu is dat ook een onderdeel van duurzaamheid voor jou?
Eigenlijk wel, ja. Volgens mij kun je daar niet echt op tegen zijn, denk ik.
Nee. Oké, behoud van natuur is eigenlijk belangrijk en daar kun je haast niet op tegen zijn.
Ja.
Maar ja, moet het dan precies zijn zoals het nu is? Misschien hoeven we niet de natuur nu te bevriezen.
Nee.
Maar hoe zien we behoud van natuur dan? Wat is dan die natuur die we behouden?
het zit ook wat meer op mijn eigen persoonlijke mening dan. Er zit vooral een stukje zorgvuldigheid in. En dat afweging wat ik net ook al zei van people, planet, profit. Ja, dat is volgens mij verder wel een hele ingewikkelde. Want met dat je een keuze maakt, gaat dat vaak ook ten koste van iets anders.
Ja, want bij genetische modificatie is het natuurlijk zo dat eigenlijk de technologie op zich past al de natuur aan. Dus door DNA te herschrijven, is dat al niet meer zoals het in de natuur was.
Klopt. Maar goed, in de natuur vindt ook, weet je, gewoon met mutaties, hè, dus dat DNA verandert, plaats. Dus kijk, je moet wel zorgvuldig zijn met wat voor soort organismen, hè, je eventueel in het milieu introduceert. Kijk, dat is dan nog weer een zijspoortje, een extra dimensie op die hele risicobeoordeling en die veiligheidscriteria. Kijk, er wordt in onderscheid ook gemaakt van, hè, werken in een labsetting, wat we dan noemen ingeperkt gebruik, dus letterlijk tussen muren. Of als je iets in het milieu introduceert, introductie in milieu. En daar zijn ook weer allemaal eisen en voorwaarden aan. Dus dat een gemodificeerd organisme bijvoorbeeld niet zomaar het hele ecosysteem op zijn kop mag zetten, om even wat te noemen. Of je kunt heel leuk een bacterie misschien maken die een bepaalde, nou ja, toxine, hoe zeg je dat? Dat is een
giftige stof.
Een giftige stof, ja. Dank je. Die mag bijvoorbeeld niet bijen doden, ik noem even wat.
Nee.
Dus je kunt niet zomaar iets in het milieu introduceren. Nee.
Maar er is daar al regelgeving voor, dus je kan dus wel, mits alles zorgvuldig is, genetisch gemodificeerde bacteriën in het milieu inbrengen.
Dus dat mag. Ja, ja.
En dat gebeurt dus ook.
Dus ja, gebeurt wel. Ja.
Weet je daar toevallig een voorbeeld van? Ik weet niet goed waar ik dan aan moet denken.
Nou ja, in het verleden zijn er. Kijk, het is tegenwoordig wel. Ik bedoel, het kan en mag. Maar dat is een heel lang traject, omdat je aan allerlei eisen en voorwaarden moet voldoen. Kijk, in het verleden zijn er ook vooral proefvelden, want dat zat heel erg nog in de testfase. Volgens mij met aardappel of ander soorten planten geweest. Maar je ziet dat het tegenwoordig veel ingewikkelder is, omdat er dan ook een maatschappelijk perceptie is ten aanzien van genetische modificatie. Er ook andere meningen zijn over genetische modificatie terecht. Dat mag ook in Nederland, gelukkig. Nou ja, wat het wel moeilijker maakt om een veld te hebben. Ja,
ja, zeker. Ja.
Maar er zijn bijvoorbeeld, volgens mij is dat in Brazilië en ook in Amerika wel, heb je bijvoorbeeld heel veel gemodificeerde soja.
Ah ja, ja.
Ja.
Ja, dus in planten zie je misschien nog wat meer inderdaad die gentechnologie.
Ja.
En dat is inderdaad ook iets dat kan bijdragen aan duurzaamheid. Dus we hebben het in onze eerste aflevering ook over gehad. Dat met gentech kan je ze inderdaad bij soja of je kan ze weerbaarder maken. En dat kan bijdragen aan dat we minder vruchtbare grond nodig hebben. Dat soort zaken.
Ja.
Dus dat kan bijdragen aan duurzaamheid. Denk je ook dat gentechnologie iets onmisbaars is voor de duurzame samenleving?
Nou, ik wil niet zeggen onmisbaar. Ik denk wel dat het zou kunnen bijdragen aan. Mits ook dat je weer er kritisch en zorgvuldig naar kijkt. Jullie werken volgens mij met cyanobacteriën. Dus een soort van alg. Ik weet niet of jullie daar al wat over verteld hebben. Maar
ja, in onze vorige aflevering hebben we het over algen gehad. Inderdaad. En wij werken dus inderdaad met algen. Dat klopt.
Kijk, en algen worden wel een beetje soms neergezet als groene belofte. Als producent van alternatieven voor fossiele brandstoffen.
Ik heb tegenwoordig zelfs mooie reclames van ExxonMobil daarover gezien.
Ja. Ja, nou, daar is ook wel weer van andere partijen weer kritiek op, maar dat tezijde.
Ja.
Maar kijk, ik pak dat voorbeeld even, omdat het gezien wordt als een alternatief. Omdat je bijvoorbeeld minder CO2, om even wat duurzaamheidsaspecten te pakken, er wordt vaak gesproken dan over minder CO2-uitstoot of minder landgebruik. Hè, want zoals we nu leven, dan is dat grote footprint. Ik vind als je dus naar algen bijvoorbeeld kijkt, dan moet je wel verschillende aspecten in wegen meenemen. Dus je kunt zeggen van, nou, we maken gebruik van CO2 en licht. En daar maken we iets mee van.
Ja.
Maar de realiteit is volgens mij nog steeds tegenwoordig dat je ook er veel energie in moet stoppen. En dat je bijvoorbeeld geconcentreerde CO2 nog moet gebruiken. Dus er zitten ook allemaal mits en maren. Die volgens mij misschien met verdere innovatieve ontwikkelingen ondervangen kunnen worden. Maar dat je uiteindelijk moet je wel naar het totaalplaatje kijken van, hè, is het reëel van wat je erin stopt aan energie bijvoorbeeld, levert het ook meer op.
Ja.
Dus je moet niet naar één aspectje per se van duurzaamheid kijken. Dus daar, mijn punt is eigenlijk een beetje, duurzaamheid is breed, dus je moet daar ook weer naar zorgvuldig in verschillende aspecten meenemen. Ja.
Ja, dus volgens mij is je punt in ieder geval, het is niet één route naar duurzaamheid. Duurzaamheid is ook heel breed.
Ja.
Dus het gaat erom in welk aspect je dan duurzaam wilt zijn.
Ja.
En er zijn eigenlijk altijd meerdere manieren waar altijd voor- en nadelen aan kunnen kleven. Ja. Dus daar moet gewoon goed naar gekeken worden.
Ja. En dus je moet het ook een beetje vergelijken met wat is er nu en wat zijn eventueel duurzame alternatieven.
Ja. Dus als je ziet, oké, we kunnen gentechnologie toepassen bij deze alg, maar we kunnen het eigenlijk ook niet doen en dan produceert die alg ook iets wat we willen hebben.
Dat, bijvoorbeeld.
Is het dan misschien net zo goed?
Ja, of inderdaad zelfs nog meer verder weg van algen, van is zonne-energie niet efficiënter dan bijvoorbeeld algen?
Ja. Ja, precies. Als we willen wel biobrandstof of willen we gewoon op elektriciteit rijden.
En om dan ook nog weer terug te komen op je vraag van vind ik gentechnologie onmisbaar in de duurzaamheidsvraag, ben ik wel persoonlijk van mening dat het ook altijd nog begint bij je als persoon en met je eigen gedrag. Dus dat is dan even...
Voor duurzaamheid, het is natuurlijk een groot deel, dat is inderdaad wel echt een belangrijk punt om aan te stippen, niet alleen maar technologie dat zoiets kan oplossen. Nee. Het groot deel is hoe ga je als samenleving om met inderdaad... duurzaamheid en willen we allemaal duurzamer worden?
Ja,
dat denk ik ook inderdaad. Dus genetische modificatie is niet per se onmisbaar voor een duurzame samenleving. En er zijn ook andere manieren.
Ja.
Maar er is misschien nog wel een nuance tussen wanneer iets dan de technologie genetische modificatie is en wanneer niet. Want zoals je eerder al zei, als we genetische modificatie doen, dan pas je met gentechnologie de genen aan van een organisme. Maar er zijn ook technologieën om die genen aan te passen. Misschien wat minder gericht, maar met bijvoorbeeld UV-straling. Dus je kan UV-lampen op planten zetten of op bacteriën. Of je kan ze zelfs gewoon in de zon zetten. Zeg maar. Dan muteren ze natuurlijk ook. En dit is ook een punt wat jij eerder aankaartte.
Ja.
Je kan het proces versnellen door een bepaalde druk op te zetten. Maar dat is geen genetische modificatie die aangekaart hoeft te worden bij, zeg maar, waarvoor je vergunning aan moet vragen via bureau GGO.
Dat klopt.
Geloof ik,
ja,
toch?
Ja.
Ja, dus als we het hebben over genetische modificatie, is dat gevaarlijk? Dan hebben we eigenlijk een genetische modificatie waar we dat heel gericht doen en een genetische modificatie waar we dat heel ongericht ook doen.
Mm-hmm.
En toch is dat ongerichte is makkelijker te doen eigenlijk.
Het klopt wat je zegt, van dat er sprake is pas van genetische modificatie als je met behulp van technologie heel specifiek een ingreep doet. Je kunt inderdaad ook het DNA veranderen met behulp van inderdaad wat je zei, zonlicht of straling. Ik weet niet of dat altijd specifieker is, want daar heb je vaak nog te maken met dat je veel langere tijd nodig hebt om een bepaalde gewenste verandering aan te brengen. Kijk, met de huidige technieken gaat die verandering kan veel makkelijker, sneller, specifieker aangepast worden. Dat is het één dingetje wat nog even te binnen schoot. Het klopt ook deels dat je zegt van als je gewoon met bestraling of andere soortige manieren, dan is er niet altijd sprake van genetische modificatie. Kijk, in de plantenhoek wordt het bijvoorbeeld gedaan. Spreek je van klassieke veredeling bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet precies zeg maar de hele geschiedenis van al die wettelijke kaders.
Nee, natuurlijk.
Maar die wettelijke kaders, die zijn gewoon, er is op een duur een definitie geformuleerd wat dan genetische modificatie omschrijft. Daar is ongetwijfeld een heel lang proces met heel veel input van heel veel verschillende partijen aan vooraf gegaan. Kijk, en een definitie is op het duur gewoon een omschrijving met een aantal criteria en beschrijvingen. Ja, en dat is op het duur gewoon zwart-wit bepaald. Betekent dat er dan heel veel verschil is tussen het ene product via bijvoorbeeld klassieke veredeling en het andere? Misschien in het eindproduct niet. Maar het is nu op dit moment nog zo dat gewoon in de wet een aantal criteria staan van hoe dat beschreven is. En ik denk dat het ook goed is dat je op de duur bepaalde grenzen zit, omdat je stelt. Omdat je op de duur ook gewoon wil controleren en wil handhaven. Dat is dit een manier om dat te doen.
Dus het is misschien niet ideaal, maar we moeten toch ergens bepaalde grenzen hieraan stellen.
En niet ideaal ga ik niet zeggen.
Okay.
Kijk, daar zijn ook verschillende meningen over. Ik denk dat het vanuit overheidsperspectief hebben we gewoon een taak dat we de bescherming van mens en milieu moeten waarborgen. En een instrument om toezicht te houden is via wettelijke kaders en risicobeoordeling. Ja.
Ja. En vind jij dan ook, als persoon dus vanuit het RIVM, is het op zich dus duidelijk dat genetische modificatie een technologie die je kan benutten, mits je aan veel eisen voldoet. Vind jij als persoon ook dat genetische modificatie een technologie is die benut moet worden?
Ja, ik ben niet per se tegen genetische modificatie. Het maakt voor mij persoonlijk nog wel een beetje uit voor wat voor toepassing, maar dat is voor mij als persoon, niet als RIVM'er. Kijk, vooral vanuit RIVM-perspectief is gewoon de belangrijkste randvoorwaarde dat het uiteindelijk veilig moet zijn en dat moet je kunnen aantonen.
Ja.
Dus zolang je dat kunt doen, denk ik dat het gewoon goed gebruikt kan worden.
Ja. En jij denkt ook wel dat zolang die RIVM-richtlijnen gevolgd worden, is dat voor jou ook veilig genoeg, stel voor generaties na ons?
Ja, nou ja, goed, die ontwikkeling is ook gaande. Je moet gewoon kritisch blijven kijken naar van hoe is de huidige risicobeoordeling nog bruikbaar voor alle ontwikkelingen die plaatsvinden. Daar zijn ook collega's mee bezig. Die hebben een belangrijke signalerings- en adviseringstaak richting ministerie. En op dit moment durf ik wel te zeggen dat dat gewoon kan. Ja.
Oké. Ja, Ontzettend bedankt.
Ja, dan komt er straks zo'n deuntje zo.
Dit was de laatste aflevering alweer in onze serie over genetische modificatie. Wij zijn het iGEM-team uit Amsterdam en hebben deze podcast gemaakt in het kader van de iGEM-competitie. Dat is een internationale wedstrijd in de synthetische biologie. Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van hoe het ons vergaat. En bedankt voor het luisteren.